Goedemorgen gemeente hier in de kerk en degene die later het bandje beluisteren, hartelijk welkom in deze dienst. Voorgangster mevrouw Schoonhoven uit Barneveld. De organist van vandaag is Gerrit Wilgehagen uit Nijmegen. Dan de collecte, zoals inmiddels gewend zijn in de afloop van de dienst in de tasjes in de consistorie. De eerste voor de diaconie, de tweede voor het plaatselijk kerkenwerk en de uitgangscollecte is bestemd voor kerk in actie voor de noodhulp. Er waren afgelopen week en er zijn komende week geen jarigen. Volgende week hoopt voor te gaan de heer Kroon. We beginnen deze dienst zo mogelijk staande met lied 314, de versen 1, 2 en 3. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst toe.
Laten wij stil worden voor God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, vanmorgen staan wij stil bij een vraag van Jezus. Het lijkt een verkeerde vraag te zijn, maar juist door Jezus' woorden, die soms heel vreemd kunnen klinken, kan zijn genade ons leven binnendringen. En dat is niet vanzelfsprekend. Laten we daarom nu bidden dat dat gebeurt, ook in deze dienst. Heere onze God, wij danken u dat u ons deze morgen samengebracht hebt in uw tegenwoordigheid, om ons uw liefde en barmhartigheid te openbaren in uw Zoon Jezus Christus. Wij bidden u dat daar vanmorgen iets van doorbreekt, door de mist heen die ons leven zo vaak omgeeft. Ons gevoel en ons verstand zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, als uw geest de nacht niet bandt en ons niet stelt in het licht der waarheid. En daarom bidden wij, geef dat wij door alles wat in deze dienst gebeurt, ons aan u toevertrouwen en gehoor geven aan uw woord. Wilt u dit een plek, een moment van genezing en redding maken, waarin wij losgemaakt worden van teleurstellingen, verkeerde verwachtingen en valse hoop. Spreek ons aan, richt ons op en vernieuw ons leven. Vergeef het verkeerde in ons denken en doen. Neem in uw genade weg wat tussen u en ons instaat. Zo bidden wij, in de naam van Jezus Christus. Amen. Laten we nu God de lof toezingen met lied 146c, vers 1, 3 en 7. We luisteren nu naar woorden van de apostel Paulus uit Romeinen 12, waarin een oproep klinkt tot verandering op grond van Gods barmhartigheid en genade. In deze woorden horen wij Gods wil voor ons leven. Nadat wij hiernaar geluisterd hebben, zingen we Psalm 25, vers 2. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig moet denken over uzelf. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we ieder apart elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profiteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn. Laten wij, voordat we uit de Bijbel gaan lezen, bidden om het licht van de Heilige Geest. Heer, maak ons uw wegen door uw woord en geest bekend. Dat is ons gebed, ook deze ochtend. In het bijzonder als wij zometeen uit uw woord gaan lezen en luisteren naar de uitleg daarvan. Breng alle andere stemmen in ons tot zwijgen, opdat wij alleen uw woord horen. Open door uw Heilige Geest ons verstand en ons hart voor uw waarheid. In Jezus Christus, onze Heer en Verlosser. Amen. De schriftlezing is vanmorgen uit Johannes 5. Vers 1 tot en met 18. Daarna was er een Joods feest en Jezus ging naar Jeruzalem. In Jeruzalem is bij de schaapspoort een bad met 5 zuilengangen dat in het Hebreeuws Bethsaida heet. Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. Er was ook iemand die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen. Hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem: "Wilt u gezond worden?" De zieke antwoordde: "Heer, als het water gaat bewegen, is er niemand om mij erin te helpen. Ik probeer het wel, maar altijd is een andere al voor mij in het water." Jezus zei: "Sta op, pak uw mat op en loop." En meteen werd de man gezond. Hij pakte zijn slaapmat op en liep. Nu was het die dag Sabbat. De Joden zeiden dan ook tegen de man die genezen was: "Het is Sabbat. Het is niet toegestaan een slaapmat te dragen." Maar hij zei tegen hen: "Degene die mij genezen heeft, zei tegen mij: 'Pak uw mat op en loop.'" "Wie zei dat tegen u?" vroegen ze. Maar de man die genezen was, kon niet zeggen wie het was, want Jezus was al verdwenen, omdat er zoveel mensen waren. Later kwam Jezus hem tegen in de tempel en toen zei hij tegen hem: "U bent nu gezond. Zondig daarom niet meer, anders zal u iets ergers overkomen." De man ging aan de Joden vertellen dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. Het was omdat Jezus zulke dingen deed op Sabbat dat de Joden tegen hem optraden. Maar Jezus zei: "Mijn Vader werkt aan één stuk door en daarom doe ik dat ook." Vanaf dat moment probeerden de Joden hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat ondermijnde, maar bovendien God zijn eigen Vader noemde en zichzelf zo aan God gelijkstelde. Tot zover de lezing uit het woord van God. We gaan nu zingen Psalm 43, vers 3 en 5. Straks na de verkondiging zingen we zonder een verdere aankondiging lied 534, vers 1, 2 en 4. Gemeente van Jezus Christus, houdt u van veranderingen? Ja, af en toe een keer iets anders, iets nieuws, dat vinden we denk ik allemaal wel leuk. Maar echt veranderen blijkt in de praktijk lastig te zijn. We vallen toch vaak weer terug in onze oude gewoonten en patronen. Ik denk dat 3/4 van de goede voornemens voor 2022 inmiddels gesneuveld is. En kinderen die zeggen vaak dat ze het later anders gaan doen dan hun ouders. Maar als het zover is, dan blijken ze in de opvoeding en in het huishouden toch heel veel mee te nemen van wat ze vroeger thuis gezien hebben. Kennelijk is veranderen nog niet zo gemakkelijk. Aan het begin van de coronacrisis hoorde ik veel mensen zeggen dat ze het anders wilden gaan doen. Minder verre reizen, meer lokale producten, minder vliegen, meer tijd en aandacht voor elkaar in het gezin. Ook meer omzien naar elkaar in kerk en samenleving. Maar toen de afgelopen herfstvakantie weinig beperkingen meer waren om een vliegreis te maken, was het op Schiphol drukker dan in dezelfde periode voor de coronacrisis. En omzien naar elkaar, daar hoor ik ook minder over de laatste tijd. De samenleving schreeuwt vooral om weer terug te gaan naar het oude normaal. Terug naar wat we gewend waren. Alle ellende achter ons laten en weer lekker doen waar we zelf zin in hebben. Stel dat er over een paar maanden hier in de buurt een groot feest wordt gehouden. Feest voor jong en oud, heel de omgeving gaat er naartoe. En na al die beperkingen van de afgelopen 2 jaar kan het eindelijk weer. U hebt er echt naar uitgekeken om mensen ook weer te ontmoeten. En zou u dan op weg naar dat feest ook even langsgaan bij mensen die daar niet naartoe kunnen? Ouderen, zieken, mensen met een beperking. Nou, ik denk dat de kans klein is dat we daaraan denken. Laat staan dat we dat doen. Op bezoek gaan bij mensen die niet in de feeststemming zijn. Hun ellende toelaten in je eigen leven. Terwijl je zelf eigenlijk toeleeft naar dat feest. Jezus doet wel zoiets. Hij is net als vele duizenden Joden op weg naar Jeruzalem. Om daar een van de grote Joodse feesten te vieren. Maar Jezus gaat niet rechtstreeks naar de tempel. Hij gaat eerst naar een plaats daar vlakbij. Een bijzondere plaats met een bijzondere naam. Bethsaida. Of in een andere vertaling Bethesda. En dat betekent huis van barmhartigheid. Nou, de restanten van Bethsaida zijn teruggevonden bij opgravingen. En we weten dus ongeveer hoe die plaats eruit heeft gezien. En ik heb op internet wat foto's bekeken. En dan zie je dat er 2 grote vijvers waren die van elkaar gescheiden waren door een natuurlijke dam van stenen. En om die vijvers heen waren zuilengangen, hele hoge zuilen van wel 6 meter. Daarover lezen we ook in de Bijbel. Maar wat deze plaats nu echt bijzonder maakte, is dat er heel veel zieken waren en gehandicapten. En in eerste instantie zou je denken, het heeft wel iets weg van een kuuroord. Een plaats waar mensen komen om genezing te vinden. Maar ja, een kuuroord, daar zijn mensen normaal gesproken niet zo heel lang. Als je daar naartoe kunt, dan is het meestal nog niet heel slecht met je gesteld. In Bethesda was het anders. Het leek meer op een verpleeghuis. Waar patiënten ernstig aan toe waren. We lezen dat er zieken waren, blinden, verlamden, mensen met vergroeiingen en aangeboren afwijkingen. En ze bleven er doorgaans jarenlang. Wat een ellende was daar. En de enige hoop van die patiënten was gericht op dat badwater. En af en toe kwam dat water in die vijvers in beweging. En wie op dat moment als eerste in dat water kwam, die werd genezen. Welke kwaal hij of zij ook had. Zelfs de meest hopeloze gevallen. De mensen voor wie een dokter niets meer kon doen. In sommige Bijbelvertalingen wordt ook een verklaring gegeven voor dat verschijnsel. God stuurde van tijd tot tijd een engel, die neerdaalde in het badwater en het dan in beweging bracht. En dan kreeg dat water zijn geneeskrachtige werking. Als we hier goed over nadenken, dan is het nog maar de vraag of deze plek werkelijk de naam Bethsaida, Bethesda, huis van barmhartigheid waard is. Want zo barmhartig was het niet. De mensen die het snelst konden lopen of die het meest hulp hadden, ja, die maakten het meeste kans om bij dat water te komen en te genezen. Wij zouden het toch ook ontzettend oneerlijk vinden als patiënten met veel geld of ja, met veel hulp, veel mensen om hen heen, altijd als eerste geholpen zouden worden in het ziekenhuis, in Arnhem, in Nijmegen of waar dan ook. Helaas gaat het in sommige delen van de wereld nog wel op die manier. We zien dat ook gebeuren bijvoorbeeld bij de verdeling van het coronavaccin en andere medicijnen. De rijke landen zijn als eerste aan de beurt. Het gevolg van dat systeem in Bethesda was dat sommige zieken altijd achter het net visten. Ze waren altijd te laat. Wat een teleurstelling moet dat steeds weer geweest zijn voor die man waarover we gelezen hebben. Al 38 jaar ligt hij daar. 38 jaar wachten. Dat zijn 13.870 lange, ellendige dagen. Zijn hoop is met de jaren stukje bij beetje verdwenen. Want telkens als het water in beweging komt, probeert hij erin te komen, maar steeds is iemand anders hem voor. Is er dan niemand die hem genezing gunt? En niemand die op het idee komt om een volgorde te maken of zo. Deze man is een eeuwige patiënt geworden. En als Jezus daar komt in Bethsaida, dan gaat hij juist naar die man toe. Ja, waarom eigenlijk? Waarom gaat Jezus niet naar een jonger iemand die nog een heel leven voor zich heeft? Ik denk dat Jezus hier iets duidelijk wil maken. Namelijk dat er zelfs na 38 jaar ellende nieuwe hoop mogelijk is. Voor de meest ellendige mens. Ook voor de meest hopeloze zondaar. Voor mensen die niets meer verwachten van het leven. Omdat ze oud zijn. Of omdat ze teleurgesteld zijn in andere mensen. Of in zichzelf. Jezus laat zien dat ook voor hen een nieuw begin mogelijk is. Jezus is juist op zoek naar mensen die zichzelf niet kunnen redden. Hij komt naar deze plaats van onbarmhartigheid om Gods barmhartigheid te laten zien. Jezus zag hem liggen, die man in zijn diepe ellende. En dat iemand hem ziet, dat is voor die man misschien al wel de helft van zijn genezing. Want ziek zijn is erg. Maar in het begin komen de mensen nog wel op bezoek. Ze tonen belangstelling. Misschien weet u het ook wel uit eigen ervaring, als die ziekte langer duurt. Ja, dan wordt het bezoek meestal ook steeds minder. Ziekte kan heel eenzaam maken. En dan wordt het nog veel zwaarder om ziek te zijn. En heel veel mensen hebben dat ook de afgelopen 2 jaar ervaren. Ouderen vooral, maar ook mensen in zorginstellingen, in het ziekenhuis. Vanwege corona was er lange tijd geen bezoek mogelijk, of maar heel beperkt. En dat is voor gezonde mensen al moeilijk. Maar als je ziek bent, is het nog veel erger als je alleen bent, als er niemand komt. Jezus zoekt deze man op. En het eerste wat hij tegen hem zegt is: wilt u gezond worden? Nou, stel dat een predikant of een ouderling of wie dan ook op ziekenbezoek komt en ze zouden met deze vraag beginnen. Wilt u wel beter worden, meneer, mevrouw? Ik denk dat u ze bijna de deur uit zou kijken. Dan voel je je toch niet serieus genomen. Het lijkt wel de meest foute vraag die je aan een zieke kunt stellen. Natuurlijk wil je beter worden. Maar Jezus stelt die vraag wel. En de zieke man antwoordt: ik heb geen mens helemaal niemand om mij in dat badwater te werpen. En als ik daarin probeer te komen, dan ben ik elke keer te laat. Maar wacht even. Beste man, de vraag was toch, wil je gezond worden? En dat antwoord kan toch alleen ja of nee zijn? En wat doet die man? Hij reageert met een klacht. Een diepe klacht over eenzaamheid en onrecht. Daarin zien we ook iets van de onvolmaaktheid, het egoïsme, de situatie na de zondeval. Want zo heeft God het nooit bedoeld, dat mensen eenzaam zouden zijn. In Genesis 2 zegt God, het is niet goed dat de mens alleen is. En die tekst gaat niet alleen over het huwelijk. Laten wij onze ogen en oren open houden. Zodat we het opmerken als er mensen in onze omgeving zijn die niemand hebben, die alleen zijn. Want even een praatje maken, even een luisterend oor bieden, het kan al zoveel verschil maken. Jezus gaat niet in op die klacht, maar hij keurt het klagen ook niet af. U kent vast wel die uitspraak, niet klagen, maar dragen en bidden om kracht. Het klinkt heel vroom, maar het staat nergens in de Bijbel. In de Bijbel wordt er juist wel geklaagd. In het boek Klaagliederen, in de Psalmen en bij de profeten. Klagen mag. Als je het maar wel doet op de juiste plaats, voor de juiste mensen, op de juiste manier. Dat zien we in de Bijbel. Ze klaagden over hun eigen ellende, over dat van het volk, maar ze gingen ermee naar God toe. En God doet vaak meer met die klachten dan mensen kunnen. Maar klagen mag soms ook tegenover mensen. Het kan enorm opluchten. Maar we moeten er niet in blijven hangen, want dan maken we onszelf uiteindelijk ook eenzaam. Wie vindt het nou nog leuk om op bezoek te gaan bij iemand die voortdurend aan het klagen is? Nou, Jezus gaat in ieder geval niet mee met die klacht. Hij bevestigt de man niet in zijn ellende. Hij trekt hem er juist uit. Ja, hoe dan? Door middel van een woord van macht, waarmee Jezus die man als het ware overeind tilt. Sta op. Een oproep om op te staan uit de ellendige situatie. Woorden die van dood naar het leven leiden. Jezus heeft geen geneeskrachtig water nodig en er hoeft niet eerst een engel uit de hemel te komen. Een paar woorden zijn genoeg voor Jezus. Woorden die kracht hebben om iemand te laten opstaan die al 38 jaar niet had kunnen lopen. Het is trouwens wel een wonder dat die man dat probeert. Hij had zich ook miskend kunnen voelen. Wat denkt Jezus wel? Ga staan en lopen? Als je al zo lang, dag en nacht, op een matras op bed hebt gelegen? Dat gaat helemaal niet. Al het weefsel en spieren, het is zo verslapt. Als hij al overeind zou kunnen komen, ja, dan zou hij na een paar stappen door zijn benen zakken. En toch doet die man wat Jezus zegt. Hij staat op en hij gaat lopen. Als Jezus zo'n woord van macht spreekt, sta op, maak een nieuw begin. Start een nieuw leven. Dan schenkt God ook genade om dat te ontvangen. Om dat te doen. Wat opvalt is dat er helemaal niets geschreven staat over het geloof van deze man. God begint ook daar waar nog niets is. Hij stelt geen voorwaarden vooraf. Jezus kan ziekte wegnemen zonder dat er geloof is. Ja, maakt het dan niet uit of je gelooft en wat je gelooft? Nou, als Jezus deze man voor de tweede keer ontmoet, iets later op die dag in de tempel, dan zegt hij, u bent nu gezond. Zondig niet meer, anders zal u iets ergers overkomen. Om als gezond mens te blijven leven, is het nodig om los te komen uit zondige patronen die ons leven kunnen beheersen. En van zonde bevrijd worden Dat is alleen mogelijk als je tot inkeer komt, als je ook wil veranderen. Als je je aan Jezus toevertrouwt en ook gaat doen wat Hij zegt. God schenkt ons zijn genade in en door Jezus Christus. En we kunnen die genade alleen echt ontvangen als we ook willen leven als kinderen van God. In gehoorzaamheid aan zijn woord. Dat brengt ons weer terug bij die vraag. Wilt u gezond worden? Dan gaat het niet alleen over lichamelijke gezondheid, maar ook over ons geestelijk welzijn. Wilt u gezond worden? Op het eerste gezicht een verkeerde vraag. Of is dat misschien juist het probleem van langdurig ziek zijn en van het voortdurend leven in bepaalde zonden? Dat je een bepaalde houding aanneemt, waardoor het heel moeilijk wordt om daar nog weer uit te komen. Jezus legt hier de vinger op de zere plek. Hij wijst het probleem aan. Goed beschouwd zit die man daar zijn tijd te verdoen. Want hij weet heel goed dat het geen zin heeft dat hij daar in Bethsaida blijft wachten. Door die vreemde vraag van Jezus wordt de man stilgezet bij zijn hopeloze situatie. En zo wordt ook duidelijk dat hij zijn genezing, zijn verlossing uit ellende, op de verkeerde plaats zoekt. Zo kan het soms zijn bij mensen. Ze zoeken hun geluk op de verkeerde plek. Ze blijven proberen om zichzelf te redden, ja, terwijl ze ook wel weten dat het niet werkt. Maar ze blijven volhouden. En het lukt maar niet echt om blijvend te veranderen. En dan die vraag van Jezus. Wilt u gezond worden? Wilt u verlost worden uit uw ellende? Wilt u werkelijk gelukkig worden? Probeer het dan niet langer zelf, maar spreek het uit. O God, ik red het zelf niet. Naar zulke mensen is Jezus op zoek. Mensen die het erkennen. Ik kan mijzelf niet redden. Zulke mensen richt Hij op. Door een woord. Sta op. En leef. En ja, dan kan er heel wat veranderen in je leven. Er wordt van alles omgekeerd. Dat zien we in deze geschiedenis. De man draagt nu zijn matras. In plaats van dat het matras hem draagt. Wilt u gezond worden? Jezus toont zich hier als de grote heelmeester, de heiland. En hij wil ons met deze vraag aan het denken zetten. Waar hebben wij onze hoop op gevestigd? Is dat op de dingen van de wereld? Van onszelf? Of verwachten wij het uiteindelijk van God? God dwingt ons niet. Hij verlost ons niet van dingen waar we niet vanaf willen. Maar God kan ons wel stilzetten door middel van een vraag. Ons aan denken zetten. Zodat we ons tot Hem wenden. Verlost worden van zonde, van valse hoop, van verkeerde verwachtingen. Bethsaida betekent niet alleen huis van barmhartigheid. Het kan ook huis van schaamte of schande betekenen. En ook daar wil Jezus mensen van bevrijden. Wilt u gezond worden? Jezus stelt die vraag niet om ons te beledigen of ons pijn te doen. Hij doet het om ons te genezen, te bevrijden. En dat kan Jezus, omdat Hij zichzelf heeft laten beledigen en pijnigen aan het kruis. Daar werd Hij gebonden vanwege onze zonde. Daar aan het kruis had Jezus geen mens, maar ook geen God. En daardoor, en dat is het wonder van het evangelie, kunnen wij door God aangenomen worden en nooit meer door Hem verlaten. Als we die klacht van Jezus aan het kruis horen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dan verdwijnen onze eigen klachten wat meer naar de achtergrond. En komt Jezus' liefde voor ons op de voorgrond te staan. Jezus is naar deze wereld, deze plaats van onbarmhartigheid gekomen, om Gods barmhartigheid en genade te laten zien en uit te delen aan iedereen die het wil ontvangen. Amen. gaan samen danken en ook met en voor elkaar bidden. Aan het einde van het gebed zal er ook een moment van stilte zijn en daarna sluiten we gezamenlijk af met het Onze Vader. Laten we bidden. Trouwe God, wij danken u voor uw opzoekende liefde, waarmee u ook deze morgen tot ons kwam. In Christus toont u zich een helper voor wie geen helper heeft. Wij danken u voor uw barmhartigheid en genade, die zo onvoorstelbaar groot zijn dat wij het soms niet kunnen bevatten als u daarmee tot ons komt. We kunnen zomaar blijven rondcirkelen in eigen gedachten en verstrikt raken in verkeerde patronen. Geef dat de woorden die wij vanmorgen gehoord hebben met ons mee zullen gaan als bemoediging en als aansporing om onze hulp van u te verwachten. Dat we onze enige hoop in leven en sterven stellen op Jezus Christus. Want hij is onze hoop. In hem is onze redding. In zijn naam komen wij ook tot u met de noden in de wereld en in ons eigen leven. Heer, geef rust en vrede. Daar waar spanningen hoog oplopen en escalatie dreigt tussen landen en volken. We denken in het bijzonder vanmorgen aan de situatie in en rondom Oekraïne. Heer, wees daar. Geef dat het niet uit de hand loopt. Geef dat besprekingen het gewenste resultaat zullen hebben. Dat mensen tot elkaar komen en niet tegenover elkaar komen te staan. Heer, we bidden ook daar waar spanningen zijn in families, in gezinnen of huwelijken. Heer, wees ook daar nabij, geef wat nodig is om tot elkaar te komen. Heer, we bidden om uw bewarende hand voor uw volk Israël. Voor de wereldwijde kerk bidden wij om eenheid en om geloof, hoop en liefde. Houd uw kerk vast, in het bijzonder daar waar ze verdrukt en vervolgd wordt. Voor de kerk in Nederland bidden wij ook om geestkracht, om vernieuwing, om mensen die in uw wijngaard willen werken, die zich door u geroepen weten om uw woord te verkondigen en zich in te zetten voor de opbouw van de gemeente en voor de uitbreiding van uw koninkrijk. Wees ook met de gemeente hier in Bemmel. Geef ook hier alles wat nodig is. Zegen het werk dat hier gedaan wordt. We bidden u om geestkracht in de gemeente en in ons persoonlijk leven. Zodat we ook tot inkeer komen en vertrouwen en moed ontvangen om op te staan en te doen waartoe u ons roept. Laat liefde, barmhartigheid en ontferming het motief zijn van ons doen en laten. We bidden voor zieken in de gemeente. Voor hen die een medische behandeling ondergaan. Of leven met een levensbedreigende ziekte. We bidden voor hen die rouw met zich meedragen, verdriet kennen in hun leven. We bidden om uw nabijheid voor hen die lichamelijk of geestelijk lijden aan het leven, die verbitterd zijn geraakt door wat hen is aangedaan, die teleurgesteld zijn geraakt doordat hun verwachtingen niet zijn uitgekomen. Voor hen die hun leven verloren aan drank of drugs. Voor allen die zo naar u verlangen, maar u nergens vinden in hun leven. We bidden u, vervul hun verlangen. Geef wat zij nodig hebben. In een moment van stilte komen wij tot u, met wat er leeft in ons hart. Hemelse Vader, aanvaard onze dank en hoor ons bidden in de naam van Jezus, die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De collecte zal straks bij de uitgang plaatsvinden, hebben we zojuist gehoord. We gaan nu ons slotlied zingen en dat is het lied Jezus alleen, ik bouw op hem. Met deze woorden, met die verwachting, mogen wij van hier gaan, gedragen door de zegen van God, die die wij biddend mogen ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met ons allen.